We gaan vanavond met elkaar stilstaan bij een van de twee vrouwen die in Hebreeën 11 als geloofshelden beschreven worden. Tenminste bij naam. U kent die twee vrouwen die daar beschreven worden in Hebreeën 11? Sarah, dat is er één. En wie was die tweede? Rahab, ja. Sarah en Rahab, twee geloofsvrouwen die in al hun zwakheid hun vertrouwen op de Heer stelden. Nou, laten we het lezen, Hebreeën 11, vers 11 en 12. Daar staat, door het geloof heeft ook Sara kracht ontvangen om moeder te worden. En dat ondanks haar hoge leeftijd. Daar zij hem, die het beloofd had, betrouwbaar achtte. Daarom zijn er dan ook uit één man en wel uit een verstorvene voortgekomen als de sterren des hemels in menigte. En gelijk het zand aan de oever der zee dat ontelbaar is. Misschien is het goed om daarbij ook het stukje te lezen uit Genesis 18... waar we ook iets over Sara kunnen lezen. Als u Hebreeën erbij houdt, dan gaan we zo weer terug naar, we hebben deze twee stukjes. Genesis 18, vers 9. Daar heeft de Heere God een ontmoeting met Abram, met twee engelen, voordat ze op weg gaan naar Sodom en Gomorra. Abram eet met de Heer en met de engelen. En dan staat er in vers 9. Toen zeiden zij tot hem, waar is uw vrouw Sara? En hij zeide, daar in de tent. En hij zeide, voorzeker zal ik over een jaar tot u wederkeren. En dan zal uw vrouw Sara een zoon hebben. En Sara luisterde bij de ingang van de tent die zich achter hem bevond. Abram nu en Sara waren oud en hoog bejaard. En het ging Sara niet meer naar de wijze der vrouwen. In de Romeinenbrief staat dat haar moederschoot gestorven was. Dus, dat is heel eenvoudig, dus dat is een gevolgtrekking, een normale gevolgtrekking. Dus lachte Sara in zichzelf, denkende, zal ik wellust hebben nadat ik vervallen ben, terwijl mijn Heer oud is? Toen zeide de Heer tot Abram, waarom lacht Sara? Daar ze zegt, zal ik werkelijk baren, terwijl ik oud geworden ben? Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn? Te bestemde tijd, over een jaar, zal ik tot u wederkeren. En Sara zal een zoon hebben. Toen logende Sara het, ik heb niet gelachen, maar ze was bevreesd. Doch hij zeide, nee, gij hebt wel gelachen. Tot zover dit hele mooie stukje. We hebben het de vorige keer, en dat weer een poosje geleden, gehad over het geloof van Abraham. En over het geloof van Abraham heb ik toen drie dingen gezegd. Ik weet niet of u dat nog kunt herinneren. Ik hoop het wel, maar goed. Kan niet altijd. Maar ik heb toen over het geloof van Abraham gezegd dat het geloof van Abraham dat vertaalde zich in gehoorzaamheid. Weet u dat nog? Het was geloofsgehoorzaamheid. En dat waren soms hele moeilijke fases in het leven van Abraham, maar hij was gehoorzaam. Het tweede wat je kunt lezen, dat is in het leven van Abraham vertaalde het geloof zich in verwachting. Hij was verwachtingsvol. Verwachtingsvol naar de zoon die zou komen, verwachtingsvol naar de zegen die zou komen, verwachtingsvol naar het land dat hij zou krijgen. Hij, geloof en verwachting. En het derde wat we toen gezegd hebben, dat is dat geloof en liefde bij elkaar hoort. Dat God eigenlijk zei van, ja, ik wil wel graag weten dat je me werkelijk lief hebt. En dat blijkt dan ook heel duidelijk uit die beproeving, dat God toen zei, ja, Abraham, dan weet ik zeker dat jouw geloof ook liefde naar mij toe is. En toen hebben we het ook tegen elkaar gezegd, is het ook voor ons persoonlijk? Is ons geloofsleven al omgezet in gehoorzaamheid? Betekent ook ons geloof voor ons verwachting? En betekent het geloof in ons leven ook dat we hem werkelijk lief hebben? En dat is de basis eigenlijk van je hele relatie met de Heer. Dat je hem werkelijk ook lief hebt. Nou, vanavond gaan we het hebben over het geloof van Sara. Iets over Sara. De naam Sara. Weet u wat Sara of Sari eigenlijk betekent? Nee, dat is meer Eva. Sara, of Sari, betekent eigenlijk vorstin. Vorstin. We hebben net dat prachtige lied gezongen, ik ben een koninklijk kind. Nou, Sara was als het ware een vorstin. Sara, een ontzettende knappe vrouw. Een beauty, zou je zeggen. En dat staat ook verschillende keren in de Bijbel, dat Sara een hele knappe vrouw was. Een vrouw die vol verwachting achter Abraham uitgetrokken was. Ik denk dat toen Sara achter Abraham aanging naar dat nieuwe land, je zou als het ware kunnen zeggen ze emigreerden. In de jaren 60 zijn er ook heel veel mensen geëmigreerd naar Nieuw-Zeeland en Australië, naar Canada. Nou, vol verwachting is Sara achter haar man uitgetrokken. En dan zie je eigenlijk dat Sara zo teleurgesteld was. Sara was verbitterd, Sara was teleurgesteld, Sara had zich als het ware opgesloten in haar tent. Sara was dan wel een vorstin, maar ze had geen prins. Ze had geen kind. En dan staat er zo zwart-wit in de Bijbel dat Sara was onvruchtbaar. En in die tijd was onvruchtbaarheid, eigenlijk stond het gelijk aan een vloek van God. Dat was zo vreselijk in die tijd als je dan onvruchtbaar was. Nou, u kunt zich wel voorstellen hoe teleurgesteld, gedesillusioneerd Sara was na het verwachtingsvol uittrekken met Abraham. Nou, het kan best voorkomen dat dat ook wel eens met christenen, dat het ook wel eens met ons kan gebeuren. Dat je eigenlijk wel eens zegt, nou, ik ben best wel een beetje teleurgesteld of ik had er meer van verwacht of ja, dat je soms andere verwachtingen hebt. Nou, en dan is het zo mooi dat God, die zoekt niet alleen Abraham, maar ook Sara op. En je zou bijna kunnen zeggen, God die lokt Sara als het ware uit haar tentje. Ze lokt als het ware Sara uit haar tentje. En dan staat er zo mooi dat Sara inderdaad niet uit ongeloof, maar later werkelijk uit dankbaarheid gaat lachen. Wat ook met Naomi gebeurde. Naomi die zo verbitterd was en zei, de Almachtige heeft mij veel ellende aangedaan. En dan staat er op een gegeven moment dat Naomi lachte. Ze was zo blij. Nou, datzelfde, dat letterlijk staat het ook in Genesis 21 vers 6. Genesis 21 vers 6, waar we kunnen lezen dat Sara die krijgt daar de beloofde zoon, waar ze samen zo naar uitgekeken hebben. En daar staat er zo prachtig in het zesde vers van Genesis 21. En Sara zeide, God heeft gemaakt dat ik lach. Ziet staan? God heeft gemaakt dat ik lach. God heeft als het ware door de geboorte van Isaac zoveel vervulling en zoveel blijdschap in het leven van Sara gebracht. Dus met andere woorden, hij die water in wijn kan veranderen, hij kan zoveel veranderen ook in ons leven. Ook als wij misschien wel eens teleurgesteld zijn, misschien in mensen om ons heen, misschien in de situatie waarin je terechtgekomen bent. Het kan ook best zijn dat je vooral, ja, daar hebben we het gisteren met de raad ook nog eens over gehad, dat het door de situatie, de financiële crisis, dat je soms ook in een crisissituatie terechtgekomen bent. We weten van een aantal mensen in de gemeente dat ze hun baan kwijtgeraakt zijn. Dat ze geen werk meer hebben. Nou, dan kun je soms heel, ja, als het ware in een situatie terechtkomen dat je als het ware opsluit in je tent. En teleurgesteld bent. En dan is het zo troostvol om te weten, er is er maar één die kan zorgen dat het leven doorgaat. En dat hij situaties kan veranderen. En dat is God zelf. Hij kan situaties veranderen. Nou, als we even kijken naar dat geloof van Sara, dan staat er in de eerste plaats in het, als we Hebreeën 11 er weer even bij opslaan, dan staat er in de eerste plaats dat daar staat, door het geloof heeft ook Sara kracht ontvangen om moeder te worden. Nou, als man heb ik daar niet zo heel veel verstand van. Maar heb je als vrouw veel kracht nodig om moeder te worden? Daar zit soms een bepaalde oerkracht in. Nou, dat is zoiets, ja. Nou, een vrouw, een Sara heeft kracht ontvangen om moeder te worden. Zou dat eenvoudig geweest zijn voor een vrouw die al 90 jaar was? Om zoveel kracht te moeten zetten om in de eerste plaats 9 maanden een kind te moeten dragen. 9 maanden een kind te moeten dragen. En dan na 9 maanden ook nog eens een kind ter wereld moeten brengen. En dan nog eens een kind moeten gaan voeden. En onderhouden. U begrijpt natuurlijk wel dat daar wel heel wat kracht voor nodig is. Nou, wat hier staat, dat is dat Sara kracht ontvangen heeft. Uit haar geloof. Nou, dat is het eerste wat mij hier treft. Het geloof, wat we van Abraham gezien hebben, geloof en gehoorzaamheid, verwachting en liefde, kunnen we hier eigenlijk verder gaan. Het geloof schenkt kracht. En we zingen het wel eens, er is kracht, kracht, wonderbare kracht. En we zingen het wel eens, er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Maar geloof werkt zich uit in ons leven met kracht. Kracht om, ja, eigenlijk zou je het ook zo kunnen overdragen naar ons leven. Kracht om nieuw leven voor te brengen. Wat voor ons misschien onmogelijk lijkt. Want ik kan niet zo goed praten. Of ik heb niet zoveel vrijmoedigheid. Of, we hebben allemaal wel onze excuses. Maar als je in het geloof gaat staan en zegt, zoals Mozes tegen de Heere God zei, Heere God, ik heb niet een goede mond om te praten. En dan zegt God tegen Mozes, wie heeft jou een mond gegeven? Ja? En zo, ja, kracht vanuit je geloofsleven. Wat is het mooi om dat te mogen ervaren. Maar wat zien we van Sara? Van Sara, als we naar de geschiedenis zelf kijken, ergens is het heel wonderlijk dat als je kijkt in Hebreeën 11, dan denk je, er is geen vuiltje in de lucht bij Sara. Sara gelooft het en Sara. Maar als we de geschiedenis werkelijk lezen in Genesis, dan denk je, nou Sara, je gelooft het helemaal niet. Of je twijfelt er ook maar aan. En dan zie je als het ware die tegenoverstelling. En weet je, dat vind ik zo mooi, dat je aan de ene kant van de menselijkheid van Sara heel veel van kunt leren. Dat Sara heus niet gelijk, oh Heere God, ik vertrouw het zal wel zo zijn. En ik, hè? Maar dat je ook die strijd ziet van Sara. Van Abraham trouwens ook. Abraham die ook echt die strijd, die geloofstrijd ervaren heeft. Want het was echt niet zo makkelijk voor Abraham om met zijn zoon naar de berg Moria te gaan om daar te offeren hoor. Dat heeft hij echt niet zo makkelijk gedaan. Dat was een hele strijd. En als je dan Hebreeën 11 leest, door het geloof heeft hij zijn zoon ten offer gebracht. Nou, er is wel heel wat aan vooraf gegaan. En dat vind ik aan de ene kant best wel heel mooi, dat je zowel de zwakheid van Sara, maar ook de overwinnende kracht van Sara in haar leven, hier in de Bijbel zo kunt terugvinden. Wat lees je van Sara in de eerste plaats? Nou, misschien wel goed om dat toch even erbij op te slaan in Genesis. We hebben net Genesis gelezen. En vind ik het zo mooi dat daar staat in vers 10, van Genesis 18, dan zegt de Heere God, Genesis 18 vers 10, we hebben dat stukje ook net gelezen, maar daar zegt de Heere God dat hij over een jaar zal terugkeren. En daar heb ik een streepje onder zetten, want er staat er, dan zal, zie je het staan, dan zal uw vrouw Sara een zoon. Dat is een goddelijk woord, dan zal. En weet je wat Sara dan zegt? En dat staat er tegenover in vers 12. Dus lachte Sara in zichzelf denkende, zal ik. Zie je het staan? God zegt, het zal. Ik zal. En Sara zegt, zal ik. En dat is, dat is de grote fout die je soms maakt. Dat je soms zo op jezelf gericht bent. Zal ik? En dan staat er ook, in datzelfde stukje in vers 12, dus lachte Sara in zichzelf, denkende, zal ik? Zie je wat er staat? Ze is helemaal op haar eigen gedachten leven, op haar eigen wil, op dat wat zij kan. Terwijl God zegt, ik zal het doen. En dat staat verschillende keren in vers 12, zal ik, nadat ik, in vers 13, zal ik werkelijk baren, terwijl ik oud geworden ben. Ziet het staan? 4 keer het woordje ik. Nou, en wat hier geleerd moet worden, dat is dat wij niet naar ik, naar onszelf moeten kijken, maar dat we in het geloof ons mogen richten op God. Voor Sara was het totaal onmogelijk. En dat blijkt heel duidelijk. Als Sara kracht ontvangen heeft om een kind te kunnen baren, dan mogen wij ook kracht ontvangen als we in ons geloof op hem zien. Hij wil ons die kracht geven. Dat is het eerste wat mij in dit stukje zo aanspreekt. Het tweede, dan staat er dat ze niet alleen door het geloof kracht ontvangen heeft, maar dat ze ook door het geloof moeder geworden is. Ze is moeder geworden. Niet alleen kracht, maar ze is moeder geworden. En aan dat moeder worden van Sara, daar liggen 4 gedachten ten grondslag. Waarom? Waarom is Sara moeder geworden? Waarom? In de eerste plaats, omdat het Gods plan was. Ja toch? Het was Gods plan. Het is heel belangrijk dat we, als we Gods kracht willen ervaren, of als we Gods ingrijpen in ons leven willen ervaren, als we gebedsverhoringen willen ervaren in ons leven, dan moeten we altijd bidden naar Gods plan. Was het Gods plan? Nou, het was Gods plan. Want God had tegen Abraham gezegd, je zult een nageslacht krijgen, je zult een zoon krijgen. Dat was Gods plan. God had een plan met Abraham en Isaac. En welk plan was dat? Nou ja, we hebben daar vanmorgen nog iets over kunnen zien, over het gesprek tussen Obama en Netanyahu. Dat Obama zei, 2 staten naast elkaar, dat moet kunnen. Waar de Palestijnen en de Joden naast elkaar gewoon in vrede kunnen leven. Ziet u het al voor u? En Iran met zijn nucleaire programma, nou ja goed. Daar heeft Amerika ook niet echt een antwoord op. En als de premier van Israël dan zegt, ja maar de president van Iran heeft gezegd, wij gaan Israël vernietigen. Dat kan toch niet? Moeten wij daarmee leven, zegt de premier van Israël dan. En Obama, ja, haalt zijn schouders maar wat op. Die weet ook niet wat hij ermee moet doen. In wezen is het hele probleem rondom Israël politiek gezien onoplosbaar. Echt waar, het is een politiek gezien onoplosbaar probleem. Er is maar 1 die dat op kan lossen. Dat is de antichrist. In de eerste plaats. Die zegt, jongens, kom op, we gaan allemaal samen. We gaan een verbond sluiten. En dan komt de ware oplossing als Christus terugkomt. Ik vind het zo mooi, want Maria die heeft van de engel Gabriel gehoord dat hij zal zitten op de troon van zijn vader David. En die troon van David heeft nooit ergens anders gestaan dan waar? Dan in Jeruzalem. Die staat niet in de hemel, die staat niet in Rome, die staat in Jeruzalem. Nou, dat is de enige oplossing. Nou, God heeft een plan met Sara. Want uit Sara is Isaac geboren en uit Isaac is het Joodse volk geboren. En vergeet het nooit, Isaac is uit een dode moederschoot geboren. Dus met andere woorden, Israël, die uit Isaac geboren is, is een wonder van God. God wilde dat Israël er zou zijn. Het is Gods plan. En als wij bidden voor het Joodse volk en voor het behoud van het Joodse volk, is het dan Gods plan? Ja, natuurlijk is het Gods plan. En dat wil God ook verhoren. En daarom staat niet voor niets in de Bijbel dat wij mogen bidden voor Jeruzalem en bidden voor het Joodse volk. Met name ook dat de Joden tot geloof zullen komen in de Jezus. Hun Messias mogen leren kennen. Nou, dat is het allereerste wat mij hier zo opvalt, dat door dat geloof is zij moeder geworden, omdat het Gods plan was. Het was Gods plan. Tweede, en dat heeft er een klein beetje mee te maken, het was ook Gods belofte. Want God had het ook beloofd. Hij zei tegen Abraham in Genesis 15, Abraham, kijk maar naar de sterren. Kijk maar omhoog. Zo zal jouw nageslacht zijn. En Abraham zegt, ja, maar moet deze Damaskener uit Damascus, deze man, moet die dan de erfgenaam zijn? Nee, zegt God tegen Abraham, Abraham, jouw lijfelijke zoon. Jouw lijfelijke zoon. Ik zal straks even vertellen wat dat betekent, maar ja, dat betekent letterlijk de zoon van Sara. Want Sara was zijn eigen vlees en bloed. Jouw lijfelijke zoon. En niet de zoon van een ander. Dus het was Gods belofte. Het derde wat ik hierin tegenkom, geloof is zijn moeder geworden omdat het Gods plan was. Het was Gods belofte. En het derde, daar staat er dat God zegt, te zijner tijd, te bestemder tijd. Dat vind ik zo mooi in Genesis 18, te bestemde tijd. En wat betekent dat? Op Gods tijd. Ja toch? Wij kunnen dat niet, wij kunnen God niet voorschrijven van wanneer dat hij iets moet doen. We moeten leren vertrouwen dat het op Gods tijd gaat gebeuren. En hoe lang heeft Abraham er niet op moeten wachten? Abraham heeft er net zo lang op moeten wachten totdat het menselijk gesproken onmogelijk was. Heeft u dat ook wel eens ervaren? Dat je soms zo lang moet wachten dat je denkt van nou heer, gebeurt er nou nog eens een keer wat? Dat duurt het wel lang hè? En dan wordt je geloof als op de proef gesteld. Maar dat is geloof. Geloof betekent, het was Gods plan, het is Gods belofte, maar ook op Gods tijd. En het vierde wat mij hier opvalt, dat is het geloof dat ze moeder geworden is. Gods plan, Gods belofte, op Gods tijd. En dan ten vierde, op Gods manier. Op Gods methode. Want Abraham dacht, weet je wat ik doe? We kunnen toch ook wel via een draagmoederschap, dan laten we Hagar draagmoeder worden. En dan krijg ik toch nog mijn zoon, via een omweg. Op zo'n manier heeft Abraham zelf geprobeerd om Gods belofte in vervulling te laten gaan. Oh, wat zijn we vaak bezig om allerlei dingen toch nog zelf te creëren. En God zegt, nee, dat wil ik helemaal niet. Ik heb het beloofd. En ik doe het op mijn tijd en op mijn manier. Ik vind het trouwens wel heel mooi, zoals de Heer dat zegt, we hebben donderdag hemelvaart. De Heer Jezus is naar de hemel gevaren. En toen kwamen de apostelen met de hamvraag. Heere God, herstelt u in deze tijd het koninkrijk voor Israël? En wat zegt de Heer dan? Het is niet uw zaak, de tijd en de manier waarop te weten. Laat het nou maar aan mij over. We willen graag God zo graag voorschrijven wanneer en hoe die doet. Maar dat is geloof. En dat is het geloof van Sara. Sara, die heeft in haar geloof, en dat is het derde, waar we dan mee afsluiten. Sara heeft in haar geloof ook heel veel rust en zekerheid gevonden. Ik vind het een hele mooie uitdrukking die we in Hebreeën 11 tegenkomen. Want dan staat er zo mooi in vers 11, door het geloof heeft ook Sara kracht ontvangen. Ze is moeder geworden, ondanks haar hoge leeftijd. En dan staat er zo mooi, en ik vind dat zo'n mooi vers. Daar staat er, daar zij hem, die het beloofd had, betrouwbaar achter. Nou, daar staat dus betrouwbaar achter. Ondanks haar hoge leeftijd, achten ze hem betrouwbaar. Ik heb daar een tweetal teksten bij gevonden uit het boek Jozua. Jozua 21. Je zou die twee versen kunnen onderstrepen, omdat ze eigenlijk bij elkaar horen. Jozua 21, vers 45. Daar staat, niet één van alle goede beloften die de Heere aan het huis van Israël had toegezegd, is onvervuld gebleven. Alles is uitgekomen. Op Gods tijd, naar Gods belofte, op zijn manier. Nou, en dan dat tweede vers wat hierbij hoort, dus vinden we in het twee hoofdstukken verderop, in hoofdstuk 23, waar Jozua afscheid neemt van het volk. En dan zegt hij in vers 14, Jozua 23, vers 14, zie, ik ga thans de weg van al het aardse. Erkent nu met geheel uw hart en met geheel uw ziel dat niet één van alle goede beloften die de Heere uw God u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. Alles is voor u uitgekomen, zijnerzijds is niets onvervuld gebleven. Maar zoals al het goede voor u gekomen is, dat de Heer uw God u beloofd heeft, zo zal de Heer ook al het kwaad over u brengen, totdat hij u verdelgd zal hebben uit dit goede land dat God uw God u gegeven heeft. We weten dat, omdat God betrouwbaar is, kijk, dat vers dat kent u wel. We hebben een tijdje geleden in de morgendienst erover nagedacht dat we gezegd hebben, God is trouw. De trouw van God. En er staat in de Bijbel, als wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij blijft getrouw, dat betekent, we achten hem betrouwbaar. En wat hij zegt, dat gebeurt. En hier in Jozua lezen, wat hij zegt, dat gebeurt ten goede. Maar ook aan de andere kant. Dan meent God ook wat hij gezegd heeft. En dat is eigenlijk, ook als wij ontrouw zijn, blijft God getrouw. Hij is betrouwbaar. Wij moeten nooit vergeten dat als we het hebben over de wederkomst van Christus, dat het moment ook zal aanbreken dat wij voor de troon van de Heer Jezus komen te staan. En dan zal de Heer Jezus ons niet confronteren met onze zonden, want die zijn weg, gewassen door het bloed. Maar dan zal de Heer Jezus wel ons confronteren met de kansen die we gehad hebben. Hoe heeft hij ons kunnen gebruiken in het leven? Wat hebben we ervan gemaakt? Is hij tot zijn doel gekomen in ons leven? Nou, en daar is hij ook betrouwbaar in. Daarin is God getrouw. En laten we niet alleen denken, ja, maar God is trouw en die vindt het allemaal wel goed. En ook als ik er niks aan doe, dan houdt God altijd nog wel van me. En dan ga je zo'n tekst helemaal verkeerd uit zijn verband halen. God is getrouw. En Jozua had het maar al te goed door. God is getrouw naar al de beloften die hij gegeven heeft. Ze zijn allemaal in vervulling gegaan. Maar ook als jullie God verlaten, dan is God ook getrouw. En dan gebeurt precies ook wat hij gezegd heeft. En het is gebeurd. Eerst zijn de 10 stammen van Israël door de Assyriërs weggevoerd. Daarna zijn de 2 stammen weggevoerd door de Babyloniërs. Het land is ontvolkt. Het land heeft 70 jaar verwoest gelegen. Ze zijn weer teruggekomen. En de Heer Jezus heeft gezegd, Jeruzalem zal weer verwoest worden. Het land wordt aan zichzelf overgegeven, het volk wordt verspreid. En dat is al 2000 jaar geleden gebeurd. En de Joden zijn in de diaspora terechtgekomen. Weet je waarom? Omdat God trouw is. Omdat God trouw is. Natuurlijk is God trouw ook naar zijn belofte. Want hij heeft gezegd, wie mijn volk aanraakt, raakt mijn oogappel aan. En er komt een tijd... En we weten dat het niet meer zo heel lang zal duren, dat de Joden van alle hoeken van de wereld weer terug zullen komen naar eigen land. En dat de Heer Jezus, God, de draad weer oppakt met zijn volk. En dat is de trouw. En daarom wilde ik aan u en aan mij heel persoonlijk de vraag stellen. Voor Sarah, daar staat Sarah achtte, ik vind het zo mooi, Sarah achtte God betrouwbaar. Jozua achtte God betrouwbaar. Als je nou heel eerlijk bent voor uzelf, vindt u God betrouwbaar? Dat is belangrijk, hè? Kun je op hem leunen? Dat kan wel een soort belijdenis zijn die je met je hoofd en met je verstand zegt. Maar ervaar je echt in je leven dat je hem betrouwbaar mag achten? Weet je, dat geeft zoveel rust in je leven. Zo'n stuk zekerheid. Dat geeft, als het ware, die rust in je leven. Het komt goed. Het komt goed. Want ik acht hem betrouwbaar. En op deze manier mogen we ook in onze gebeden naar hem toe gaan. Want hij is betrouwbaar. Er is heel veel onbetrouwbaarheid in de wereld om ons heen. Als je denkt aan de financiële fondsen van de afgelopen tijd en de banken en de graaierij van mensen die nog meer willen hebben. Er is zoveel onbetrouwbaarheid, maar God is zo betrouwbaar. En daar mogen we van op aan.